Goedenavond. Ik heb 4 Bijbelteksten voor u uitgeprint. En die ga ik u voorlezen. En u zult vanavond vanzelf wel merken wat hun betekenis is. Ik nodig u uit om goed te luisteren naar de overeenkomsten en de verschillen. Ze zijn alle 4 uit het Oude Testament en wel uit de profetische boeken. Hier zijn ze in de volgorde waarin ze in de Bijbel staan. In de eerste plaats uit Jeremia 31, vers 18. Daar staat: bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want u bent de Heere, mijn God. De tweede plaats is uit Klaagliederen 5, vers 21. Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. De derde plaats is uit Zacharia 1, vers 3. Keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. En de vierde plaats is uit Maleachi 3, vers 7. Keer terug naar mij, en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermacht. Nou, dat komt straks vanzelf aan de orde. Laat me eerst mogen uitleggen wat de Dordtse synode, de synode van Dordrecht, is. Het is verreweg de belangrijkste kerkvergadering die ooit in de Nederlanden is gehouden. Dat durf ik wel te zeggen. Ik daag iedereen uit een nog belangrijker te noemen. 400 jaar geleden. Gisteravond plechtig geopend, de 400-jarige herdenking. Mijn vrouw en ik mochten daar ook bij zijn. We waren daar met een paar honderd mensen in de Augustijnenkerk in Dordrecht. En de koning zelf was daarbij aanwezig en die heeft een aantal teksten voorgelezen uit de Statenvertaling van 1637 en wel uit Romeinen 12. Dat was een mooi plechtig begin. Die synode duurde maar liefst 5 maanden, dus in mei hopen wij een mooie afsluiting te hebben. Dan zijn we dus opnieuw bij elkaar. Er waren daar 2 sprekers die allebei geprobeerd hebben uit te leggen waar die Dordtse synode nou eigenlijk over ging en waarom die voor Nederland, niet alleen voor de kerk, maar voor Nederland zo belangrijk is geweest. Beide sprekers gaven volgens mij een verkeerde weergave van het eigenlijke conflict. Dat waren allebei buitengewoon bekwame lieden. Eén daarvan is de onderkoning van Nederland geweest, Piet Hein Donner. En de ander was de directeur van het Museum van Dordrecht. Dus nou denkt u misschien dat ik u ga vertellen hoe het vanavond, hoe het dan wel zit. En dat is ook zo. Maar het valt niet mee, dat wil ik wel vertellen. Ze gaven allebei de indruk, nou ja, weet je, ik loop nog niet op de zaken vooruit. Laat ik eerst maar eens even vertellen, waar ging het nou eigenlijk over? In de eerste plaats, 1618, daar zitten we midden in de 80-jarige oorlog. Nou, daar weet elke Nederlander van, zeker na de mooie televisieserie daarover. Maar in de 12-jarige bestand, 1609 tot 1621. Even ademhalen, verlicht ademhalen, zonder oorlog. Maar intussen zaten er al krachten in de Nederlanden en dan vooral in het rijke Holland, die alweer loerden op hervatting van de vijandelijkheden, want dat was zo gunstig voor onze handel. U weet, elke Nederlander is een dominee en een koopman in één, waarbij meestal de koopman het wint van de dominee. Andere krachten wilden heel graag godsdienstvrijheid en daardoor ook verlost worden van het Spaanse juk. Er was dus een behoorlijke politieke kloof sowieso al aanwezig. En toen kwamen daar 2 Leidse professoren, theologieprofessoren, die ruzie kregen. De ene kwam uit Brugge. Ik heb al eens een lezing gehouden in België en gezegd, het is eigenlijk allemaal jullie schuld. Jullie hadden die man in België moeten houden. Maar hij kwam in Leiden terecht. Hij heette Frans Gommaert, oftewel in het Latijn Gomarus. Een ander kwam uit Oudewater en die heette Jacob Hermans, oftewel in het Latijn Arminius. En die kregen een conflict. En dat conflict, daar gaat het vanavond ook over. Want dat conflict, dat is vandaag nog steeds actueel. Omdat het een heel moeilijke kwestie betreft. Het is de kwestie die ik als volgt kan omschrijven. Als een mens behouden wordt, is dat alleen door de genade van God? Of moet er aan de kant van de mens ook iets gebeuren? Een mens moet zich bekeren. Is het dus 100% genade of zit er ook iets van de mens bij? Daar ging het conflict over. Nou, ik zal u verzekeren, als theologen in Leiden vandaag aan de dag ruzie krijgen, is het ondenkbaar dat dat uiteindelijk het hele volk zou raken. Maar dat gebeurde in die tijd wel. Het sloeg over naar de andere professoren, het sloeg over naar de mensen buiten de universiteit. Het sloeg over naar wat het heette het gewone volk. Men discussieerde erover bij de bakker en de slager. Dat kun je ook niet voorstellen, vandaag gaat het uitsluitend over voetbal en aangeverwante zaken. Toen discussieerde men over die zaken. Niet dat het volk het erg begreep. Zijn naam Arminius ontzettend kwalijk dat hij de dingen leerde die in feite door Gomarus waren geleerd. Er waren opstanden van hele gilden. Want onderhuids had daar ook dat politieke conflict. Dat had niet alleen maar te maken met de oorlog tegen Spanje. Het had ook te maken met het conflict tussen de grote massa aan de ene kant en aan de andere kant de bestuurlijke elite, de regenten in de verschillende steden, de macht van de steden tegenover de macht van de staten en de macht van de stadhouder. Er waren twee figuren in de Nederlanden. Het is ook niet handig om twee bazen te hebben. De een was prins Maurits en de andere was Johan van Oldenbarneveld, die intussen opgeklommen was tot de raadpensionaris van Holland. En dat kwam er eigenlijk op neer dat hij een soort minister-president was. En Holland was veruit het machtigste en het rijkste gedeelte van heel de Nederlanden. Die twee stonden tegenover elkaar en toen kwam dit theologische conflict daartussendoor. Om het waarheid te spreken geloof ik niet dat prins Maurits erg begreep waar het nou theologisch precies over ging. Maar hij zag wel dat de massa van de mensen geneigd was Gomarus gelijk te geven. Het is een heerlijke gedachte als het allemaal van God moet komen. Mensen waren sowieso gewend aan het feit dat ze niks in te brengen hadden en dat er altijd over hen geregeerd werd, zowel door God als door de mensen. Terwijl aan de andere kant de elite, degene die de macht uitoefende, wel meer voelde voor het standpunt van Arminius. De mens heeft wel degelijk verantwoordelijkheid en eigen wil, kan beslissingen nemen. Oldenbarneveld, die eigenlijk diep in zijn hart meer naar Gomarus overhelde dan Arminius, als we het goed bekijken, wilde vooral religieuze tolerantie. Hij was verreweg de modernste, zou je kunnen zeggen. En dat was helemaal in de lijn van Willem de Zwijger, prins Willem van Oranje, die ook tolerantie wilde. Dat wil zeggen, we moeten over dingen geen ruzie maken, we moeten elkaar daarin verdragen. We moeten accepteren dat die meningen naast elkaar kunnen bestaan. Dat zou vandaag doodnormaal zijn. In die tijd niet. Maurits berekende dat een eenheidskerk, waarbij alle neuzen dezelfde kant uit stonden en iedereen gelijk dacht over deze zaken, verreweg het handigste was. Dus er moest een synode komen, een kerkvergadering van de protestantse kerk, die in die tijd heette de Nederduits gereformeerde kerk. En die kerkvergadering die moest eens en voor altijd uitmaken hoe het nou zat. En omdat de politiek er zo nauw bij betrokken was, moesten politieke overheden dat dan maar regelen, die synode. Van Oldenbarneveld zag dat helemaal niet zitten en die probeerde de zaak in de minne te schikken. Maar op een goede dag, prins Maurits, met koets en al, 6 paarden voor de koets, reed naar de kloosterkerk in Den Haag, waar ik ooit aanwezig was toen Willem-Alexander daar belijdenis deed. Heel bijzonder, moest ik ook weer terugdenken aan die gebeurtenis. En daar preekte een gomaristische dominee. En daarmee koos Maurits eens en voor altijd voor de contra-remonstantse kant. Hij koos voor de massa's, hij koos voor de macht. Hij pleegde eigenlijk, niet alleen met deze gebeurtenis, maar in het algemeen, een staatsgreep. In augustus 2018 liet hij de grote leiders van de andere kant, van Oldenbarneveld, gevangen nemen, in de gevangenis zetten. In de gevangenpoort in Den Haag. Hugo de Groot, een andere beroemde leider, werd gevangen gezet in Loevestein. Waaruit hij later in die boekenkast is ontsnapt, dat weet dan ineens weer iedereen. Al die leiders werden of gevangen genomen en ze werden dan uiteindelijk toegelaten tot deze synode die dan de zaak moest beslissen. De Staten van Holland hebben zich daarvoor ingezet. Die hebben, uiteindelijk heeft dus de overheid, dat zou vandaag ook ondenkbaar zijn, die synode belegd en die werd gehouden in de oudste stad van het gewest Holland. In Dordrecht was daar zeer geschikt voor. En daar werd die gehouden in een gebouw dat intussen al lang is afgebroken. Schande over de bestuurders van de 19e eeuw die dat hebben gedaan. Maar goed, de eerste bijeenkomst was in de Grote Kerk. Gisteravond waren we in een andere belangrijke kerk, de Augustijnenkerk. Omdat te vieren wat daar gebeurde. Maurits pleegde in feite een staatsgreep. Oldenbarneveld werd beschuldigd van hoogverraad. En een aantal maanden later, 1619, werd hij onthoofd. Misschien wel de ergste gerechtelijke moord, afgezien van de moord op Johan de Witt en zijn broer Cornelis de Witt, die in Nederland ooit heeft plaatsgevonden. De voorstanders zeggen, ja, maar daarmee heeft hij wel voorkomen dat er uiteindelijk in het protestantse volksdeel een burgeroorlog uitbrak. Daarvoor moest dan maar het leven van Oldenbarneveld opgeofferd worden. Anderen zeggen, het was een pure staatsgreep, het was een pure machtsstrijd. Hij had de massa's aan zijn kant, et cetera. Je kunt er net zo cynisch naar kijken als je wilt. Het is niet zo makkelijk vandaag om met moderne ogen te zeggen wie nou uiteindelijk het wijste gehandeld heeft. Maar ik zeg deze dingen om u duidelijk te maken dat toen die synode uiteindelijk bij elkaar kwam, 13 november, dat was eigenlijk de eerste dag, dat is dus overmorgen, 400 jaar geleden, kwamen ze daar bij elkaar om die zaak te beslissen. Nou zouden wij ook weer met onze moderne gedachten zeggen, oké, je zet die beide partijen daar neer, je laat ze met elkaar in alle rust debatteren en de mensen moeten er dan maar zeggen hoe het ervoor zit. Maar nee, de kaarten waren al lang geschud. De politiek had beslist, de Arminianen, de volgelingen van Arminius, die werden in het midden neergezet. Er zijn mooie schilderijen van hoe je kan zien hoe dat in die tijd toeging. Die zaten dus echt daar in het beklaagdenbankje en ze kregen eigenlijk nauwelijks de gelegenheid om wat te zeggen. Ze hebben dat wel uitvoerig geprobeerd om hun stem te verheffen, maar eigenlijk was de zaak al lang beslist. En na een aantal weken had de voorzitter, Johannes Bogerman, een kloeke Fries. Je moet nagaan, die Nederlanders konden elkaar natuurlijk nog bijna niet verstaan. Een Zeeuw, een Groninger, een Fries en een Limburger. Voor zover er überhaupt Limburgers bij die Calvinistische synode aanwezig waren, konden elkaar niet verstaan. Bovendien waren er gezanten uit allerlei reformatorische landen, uit Engeland, uit Duitsland. Dus de taal was Latijn. En tenslotte was Bogerman helemaal, was het helemaal zat met die Arminianen. En die sprak de beroemde woorden, ite, ite, dat is Latijn voor, eruit, eruit. Jullie worden weggestuurd. Dus daar gingen de Arminianen met hangende pootjes, verlieten de zaal. Vanaf dat moment was hun overtuiging verboden. Alle Arminiaanse predikanten moesten vluchten. Of die werden gevangen gezet, of ze moesten hun opvattingen afzweren. Pas na de dood van prins Maurits zijn geleidelijk aan die remonstantse predikanten weer teruggekeerd. En werden overal getolereerd, konden weer hun eigen kerkgebouw in bezit nemen. Want uiteindelijk zijn we dan toch wel weer een tolerant landje. Vandaag aan de dag zijn die demonstranten trouwens bijna helemaal volledig vrijzinnig geworden. Maar dat is natuurlijk niet fair om ze te vergelijken met toen. Want toen waren ze dood is niet zo goed woord in dit geval, waren ze door en door gereformeerd. Men heeft wel eens gezegd, een goede vriend van mij die uit de gereformeerde gemeente stamde, die zei dat als je een preek van Arminius bij ons in de kerk zou voorlezen, als zijnde van een bekende kerkvader, zolang het maar niet gaat over deze kwestie specifiek, dan zouden ze dat allemaal een prachtige preek vinden. Een paar jaar geleden was er een man in Apeldoorn bij de christelijke reformeerden die promoveerde op Arminius en hij noemde hem gereformeerd. Dat gaf nog steeds veel opstand in die kerk, maar in feite was dat volkomen waar. Ze waren allemaal Calvinisten, alleen ze hadden over dit ene punt groot verschil van mening. Nou noemde ik al dat woord remonstrant. Ik moet u even uitleggen dat op een bepaald moment die aanhangers van Arminius, die was toen zelf al overleden, vrij jong overleden, die aanhangers hebben toen een stuk opgesteld, dat noemden zij een remonstrantie. Je zou kunnen zeggen een soort proteststuk, waarin ze in 5 punten aangaven waar ze het nou niet met Gomarus en zijn aanhangers eens waren. Ik heb pas dat stuk nog weer gelezen. Iedereen kan het op het internet nalezen. Het is een zeer oud Nederlands natuurlijk, maar je kunt zelfs moderne versies ervan lezen. En ik moet eerlijk zeggen, ik was stom verbaasd om te lezen wat een zeer gereformeerd stuk dat was. Daar zou je vandaag geen buil mee kunnen vallen. Behalve één dingetje, maar dat is echt iets voor fijnproevers. En dat is dat een tegenstander van Arminius zou zeggen, de Heer Jezus heeft alleen de zonde gedragen van hen die in hem geloven zouden. Terwijl in dat stuk van die remonstrantie, daarin staat dat de Heer Jezus de zonde van alle mensen gedragen heeft, maar dat mensen toch verloren gaan als ze dat niet in geloof aannemen. Nou, ik kan u verzekeren, er zijn miljoenen evangelici die vandaag hetzelfde zeggen. Ik ben het niet met ze eens, maar daar krijg je geen burgeroorlog over, dat kan ik u wel verzekeren. Het is dus voor ons allemaal belangrijk om een paar redenen. In eerste plaats, het heeft de geschiedenis van ons volk zeer bepaald, wat daar beslist is. De gereformeerden werden er nog gereformeerder door, maar misschien het meest positieve, dat waren twee dingen van die conferentie, van die synode. In de eerste plaats namen ze het besluit om een bijbelvertaling te maken. En aangezien de Staten-Generaal uiteindelijk die synode bij elkaar geroepen hadden, heet die vertaling nog altijd de Statenvertaling. Want voorin op het schutsblad kun je lezen dat hij vertaald is, gemaakt is op last van de hoogmogende heren van de Staten-Generaal. Statenbijbel. Eigenlijk net als King James, koning Jacobus, in Engeland hetzelfde had gedaan. Die kwam al een kwart eeuw eerder uit, die King James Bible, die Authorized Version. Hetzelfde verhaal, hetzelfde geschiedenis. Maar er was nog iets anders. En dat is, ze moesten natuurlijk uiteindelijk ook met een verklaring komen, die Dordtse synode, over hoe dat nou zat met die verhouding tussen Gods soevereine genade en de menselijke verantwoordelijkheid om zich te bekeren. En dat stuk, elke degelijke gereformeerde in Nederland kent dat nog steeds van het woord bij de drie belijdenisgeschriften, zijn de Dordtse leerregels. De leerregels die in Dordrecht zijn opgesteld. En dominee Johannes Bogerman met die mooie lange baard, die heeft in die Augustijnenkerk waar we gisteravond waren, die aan het gewone volk voorgelezen toen ze klaar waren. Daar konden we dus voor het eerst horen wat erin stond. Nou, de echt serieuzen onder u, die dus met deze materie willen gaan stoeien, die raad ik aan om via Google allebei die stukken te lezen. De remonstrantie, die vijf punten van de remonstranten, en die Dordtse leerregels die daartegen ingeschreven zijn. Ze heten dan ook wel eens de vijf regels, de vijf leerregels tegen de remonstranten. Vandaar dat we de mensen die daartegen waren noemen contra-remonstrant. Dus een degelijk gereformeerd persoon van vandaag de dag is per definitie een contra-remonstrant. En ik zeg er meteen bij, want ik ben geen remonstrant en ook geen contra-remonstrant, dus ik kan heerlijk vrijuit praten. Nog steeds kijken wij naar de materie, naar wat Arminius nou eigenlijk zei, door de ogen van die contra-remonstrant. En dat viel me gisteravond op, daar stonden twee zeer geleerde heren, weer te geven wat Arminius zei, helemaal zoals het al 400 jaar gebeurt vanuit contra-remonstrants gezichtspunt. Arminius leerde niet dat een mens door eigen verdiensten behouden kan worden. Als je het leest in die remonstrantie, die heeft Arminius zelf dan wel niet meer gezien, maar die werd helemaal in zijn geest opgesteld, dan zie je ook Arminius leerde, een mens wordt behouden puur uit genade alleen. Ten tweede leerde hij, als dat gebeurt, kan dat alleen door het werk van de Heilige Geest. Maar dat wil niet zeggen dat, en nu citeer ik een uitdrukking uit de Dordtse leerregels, dat de mens daarmee een stok en een blok is. Een volkomen passief persoon die door de genade van God in zijn nekvel gegrepen wordt, die daar niks tegen kan doen en ook niks voor kan doen, die daarbij volledig leidelijk is. Het is alleen maar de zijde van God. Die Dordtse leerregels die hebben naartoe mee geworsteld. Gomarus was erg fel geweest op dit punt, maar die Dordtse leerregels, dat is het tweede wat ik als huiswerk opgeef. U moet die remonstrantie lezen en ook die vijf artikelen ertegen. Dan hebt u pas echt vrucht van deze avond. Als u die Dordtse leerregels leest, dan ziet u dat die vroede vaderen, toen eenmaal die Arminianen eruit gekikkerd waren, toch een mooi genuanceerd stuk hebben gemaakt. Ik zal u vertellen, In heel kort, er zijn hier een paar zeer gereformeerde broeders en zusters, die kunnen mij meteen corrigeren straks als ik het niet goed weergeef. Maar ik zal u heel in het kort vertellen wat daarin staat. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar toch, ik zal het proberen in één regel. En dan kijk ik naar alle evangelische lieden in deze zaal, wat jullie daarvan vinden. Kort samengevat staat dit erin. Als een mens behouden wordt, is dat 100% Gods soevereine genade. Als een mens verloren gaat, is dat 100% zijn eigen schuld. Zouden de gereformeerden even ja willen knikken? En dat is iets wat natuurlijk rammelt, volgens de logica. En dat wisten die vroede vaderen ook. En ze lieten dat gewoon staan. Ik denk wel eens een keer, zou Godmanus het daar nou helemaal mee eens zijn geweest? Want daar staat ook de gedachte achter. Ja, maar als God nou van voor de grondlegging der wereld heeft vastgesteld dat persoon A voor eeuwig behouden is en persoon B voor eeuwig verloren, als dat al vast ligt voor de grondlegging der wereld, ja, wiens schuld is het dan dat B verloren gaat? God heeft dat van voor de grondlegging der wereld over hem besloten. Arminius zei, dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Dan is er ook helemaal geen kwestie meer van eigen verantwoordelijkheid. Het ligt al voor tevoren vast wat er met jou gaat gebeuren. Dat de gelovigen voor eeuwig uitverkoren zijn, dat staat heel duidelijk in de schrift. Dat de ongelovigen voor eeuwig verworpen zijn bij voorbaat, voor de grondlegging der wereld, dat staat nergens in de schrift. Ik heb ooit met een hoogleraar gereformeerde theologie een boekje geschreven over evangelische en gereformeerden. En die zei tegen mij, Willem, over één ding gaan we het niet hebben. Over dat eeuwig besluit van verwerping, want daar zijn we het al over eens. Dus die gereformeerden zijn ook niet meer wat het geweest is. Maar ik was het natuurlijk helemaal met hem eens. En ik denk dat er heel velen zijn. Je ziet ook in die Dordtse leerregels dat besluit van verkiezing, waar elke gelovige het heerlijk voorwerp van is. God heeft aan mij gedacht voor de grondlegging der wereld. Dat kun je niet op één lijn stellen met dat, als er al een besluit van verwerping is bij voorbaat, dat kun je niet op één lijn stellen met elkaar. Arminius zei, ja, die mensen zijn verworpen omdat God van tevoren zag dat ze niet in hem zouden geloven. Daar heb je nou alweer het spanningsveld. En dan ga ik eens met u naar deze vier schriftplaatsen. Ik herinner mij een mevrouw die zei, ik zal niet zeggen het welke kerkelijke achtergrond. Ja, ik bid elke dag om een nieuw hart. Wat kun je verder doen, hè? Wat kun je verder nog doen? Ik zei, nou, uitdagend, want ik wist al uit welke hoek de wind waait. Ik zei, u zou zich bijvoorbeeld kunnen bekeren. Waarop ze onmiddellijk antwoorden, een mens kan zich niet bekeren. Ik zei, nou, dat is toch niet eerlijk. God zegt 130 keer in de Bijbel dat een mens zich moet bekeren. Paulus zegt op de Areopagus, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, dat alle mensen overal zich moeten bekeren. Zo predikte hij, bekeert u. Dat is het eerste woord wat de Heer Jezus uitsprak in zijn openbare bediening, voor zover opgetekend in de Bijbel, bekeert u. Ja, zei ze, maar ik heb ooit een predikant horen zeggen, al staat er 130 keer in de Bijbel, bekeert u. Er staat één keer in de Bijbel, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Met andere woorden, die 130 keer die doen niet ter zake, want er staat, niet één keer, zelfs twee keer hebben we het gelezen, Jeremia 31 en Klaagliederen 5, Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Met andere woorden, ik moet mij bekeren, maar ik kan mij niet bekeren, God moet mij bekeren. Ik heb dat toen niet tegen die mevrouw gezegd, maar als ik er weer tegenkwam, dan zou ik zeggen, ik heb nog twee andere teksten voor u, en die heb ik ook straks voorgelezen. En dan moet u bedenken, dat zie je in de HSV niet zo duidelijk, dat daar exact hetzelfde Hebreeuwse werkwoord staat. Shuv. Heel makkelijk te onthouden, dat kan iedereen onthouden. De volgende keer vraag ik het u, dan weet u dat nog steeds. Shuv. Shuv betekent bekeren, maar eigenlijk is gewoon de letterlijke betekenis terugkeren. Israël zal eens terugkeren naar zijn land, dat is al bezig in vervulling te gaan, en dan vind je datzelfde woord, terugkeren, shuv. In Deuteronomium 30 worden die twee woorden ook door elkaar gebruikt. Jullie zullen terugkeren naar je land, shuv. En dan zullen jullie je bekeren tot mij, shuv. Bekeren is terugkeren tot God. 1 Thessalonicense 1. Van de afgoden bekeert tot de levende en tot God om de levende en waarachtige God te dienen. Je omdraaien en terug naar God. En nu lezen we hier in Zacharia 1, keer terug tot mij. Je kunt even goed vertalen. Bekeer u tot mij. Dan zal ik naar u terugkeren. En in Malachi 3 hetzelfde. Keer terug tot mij. Dat betekent bekeer je en ik zal tot u terugkeren. De eerste twee versen zeggen, Heere God, als u mij doet omkeren, dan zal ik mij omkeren naar u. Want dan bent u het die het doet. Die andere twee teksten zeggen, ik zou zo graag tot jullie willen terugkeren, Israël, maar dan moeten jullie wel eerst tot mij je bekeren. Twee versen die zeggen, het begint bij God. Twee versen die zeggen, daar is het God zelf die dat zegt, ik kan alleen maar iets doen als jullie terugkeren tot mij. En dat is het spanningsveld dat hier aan de orde is. Men zegt wel eens een keer, iedere ketter heeft zijn letter. Dat wil zeggen, elke theologische opvatting en elke kerkelijke stroming, elke sekte, elke beweging heeft zo haar eigen favoriete schriftplaatsen aan de hand waarvan de eigen stellingen worden bewezen. Je kunt de Bijbel laten zeggen wat je wilt. Dat is triest. En daarom is theologie ook een belangrijk vak, want daarin knokken we ervoor om te proberen wat de schrift als geheel nou eigenlijk zegt. En niet zomaar wat losse bijbelteksten. Want hier kun je twee teksten uitspelen tegen twee andere teksten. En er inderdaad, als je een kont aan het ontstand brengt, dan trek je aan het touwtje en dan klappen alle bijbelteksten omhoog. Waarin staat dat het soevereine werk van God is en verder niets. Er is niets van de mens bij. Als je zou zeggen, maar ik heb dan toch geloofd, dan kijk je goed tussen die opgeklapte teksten. Tjup. En daar staat ook Efeziërs 2 vers 8 tussen. Haha, zelfs het geloof is een gave van God. Is dat waar? Ja, natuurlijk is dat waar. Al die teksten die daar opgeklapt zijn, die zijn waar. Het probleem is alleen dat die teksten die niet opgeklapt zijn, ook waar zijn. Zo, dan gaan we eens een keer aan het Arminiaanse touwtje trekken. Tjup. En al die teksten die het Arminiaanse standpunt ondersteunen, die klappen nu omhoog. Die zijn op die synode wat minder aan de orde gekomen. Wat staat daar bijvoorbeeld in? Een heel belangrijk woord. Als de Heer Jezus op Palmzondag Jeruzalem nadert, dan weent hij over de stad. En hij zegt, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen zoals een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Dan luister goed wat hier staat. Ik wilde wel, maar jullie wilden niet. En dus gebeurde het ook niet. Ik wilde wel, maar jullie wilden niet. Er staat in 1 Timotheüs 2, God wil dat alle mensen behouden worden. Toch worden niet alle mensen behouden. Hoe komt dat? Omdat de mensen niet willen. God wil wel, de mensen willen niet. 2 Petrus 3, vers 9, God wil niet dat iemand verloren gaat. Toch gaan er mensen verloren, hoe komt dat? Dat ligt niet aan God, dat ligt aan de mensen. Dat staat tenminste te lezen op al die Arminiaanse teksten die nu omhoog geklapt zijn. En daar horen ook die twee teksten uit Zacharia 1 en Malachi 3 toe. Dat zijn de teksten die zeggen, die een beroep doen op de menselijke verantwoordelijkheid. Weet u, ik kan me wel goed begrijpen in die tijd hoe moeilijk dat was. Die menselijke verantwoordelijkheid, wat voor ons zo'n vanzelfsprekend thema is. Zelfs in de meest gereformeerde sectoren is dat een vanzelfsprekendheid, de menselijke verantwoordelijkheid. Maar toen was je als het ware uitgeleverd aan het opperwezen. Dat is niet een term uit de Bijbel, maar wel uit de berijmde psalmen van 1773 over dat opperwezen. De regio waar mijn vaders voorgeslacht vandaan komt, Alblasserwaard, was altijd buitengewoon vroom. En men heeft wel eens gezegd, dat komt ook doordat 3 maal per eeuw die hele Alblasserwaard overstroomde. En dan verdronken we heel wat mensen. Je was als het ware afhankelijk van het opperwezen. En die Dema, die kon dat niet narekenen. Als hij dat zo wilde, dan liet hij de waard overstromen en dan kwamen er weer zoveel mensen om. Het is ook niet verwonderlijk dat in dorpen waar veel mensen omkwamen in de visserij, Urk, Katwijk aan Zee, Spakenburg, dat daar ook een heel groot gehalte aan vroomheid was, als ik het zo zeggen mag. Omdat daar een heel diep besef was van het opperwezen die maar deed wat hij wilde. Als iemand de zee op ging om te vissen, je wist maar nooit of hij terugkwam. En als hij niet terugkwam, dan was dat niet omdat hij niet goed bestuurd had. Dat kon natuurlijk in principe ook. Maar dan was het omdat hij in een storm terechtkwam. Het was altijd God die dat deed. En men voelde zich aan die God uitgeleverd. Men kwam daartegen niet in opstand. Zo is God nou eenmaal. God doet wat hij wil. Daarvoor is hij het opperwezen. Hij bestuurt de natuur. Het besef van eigen verantwoordelijkheid, dat was dus bij de massa van de mensen heel weinig aanwezig. En ik zei straks al even in een tussenzin, bij de bestuurlijke elite was dat heel anders. Die waren gewend dat zij beslissingen namen die grote consequenties hadden voor heel veel mensen. Voor de mensen die onder hen stonden. Die waren veel meer gewend aan het concept verantwoordelijkheid. En de menselijke verantwoordelijkheid is nu juist een van de grote, belangrijke punten die door die contra-remonstranten in die tijd, vandaag niet zozeer, maar in die tijd sterk verwaarloosd werden. En dat is eigenlijk verschrikkelijk jammer. Verantwoordelijkheid, ik zal u één argument geven van Gomares. Het zou eigenlijk leuk zijn, want u bent schoolmeester, ik ben dus gewend een club studenten voor me te hebben. En dan meteen natuurlijk de vraag te stellen, wat vinden jullie daar nou van? Gomares die zei dit, en het wordt nog steeds door de meest rechtse gereformeerde theologen gehanteerd, het argument. God is soeverein. Dat is een heel belangrijk begrip om de Calvinistische theologie te begrijpen. God is soeverein. Dat is vrijmachtig. Dat is de Nederlandse vertaling. Niet alleen maar almachtig, hij is vrijmachtig. Hij doet wat hij wil. Hij is een goede God, hij is een heilig God, hij is een rechtvaardig God. Maar uiteindelijk, hij legt geen verantwoording af. Toen mijn grootvader Willem Ouweneel overleed, stond op de rouwkaart. God die geen verantwoording aflegt over zijn daden. Nam uit ons midden weg, niet nam tot zich natuurlijk, dat kon niet. Nam uit ons midden weg, et cetera. Maar ik heb het altijd vreemd gevonden. Ik vroeg aan mijn vader, waarom hebben jullie dat nou zo gedaan? God die geen verantwoording aflegt over zijn daden. God doet maar. Mijn grootvader was pas 64. God doet maar. Hij heeft dat in zijn wijsheid zo besloten en wat kunnen wij daartegen inzetten? Nou, dat begrip soevereiniteit. Nou komt het argument van Gomares en van zijn medestanders. Sluit uit dat de mens daar enige invloed op heeft. Als God soeverein is, dan beslist God. Op het moment dat je zegt, maar de mens heeft ook een inbreng, bijvoorbeeld God wil hem redden, maar hij wil niet die mens, dan is God niet meer soeverein. Want dan is het de mens zelf die ook een beetje beslissen kan en een beetje beslissen mag. Is dat de Bijbelse redenering? Zo staat het nergens in de Bijbel. Het is een menselijke conclusie. Men concludeert dat soevereiniteit alleen maar mag betekenen dat alleen God beslist en wij hebben niets in te brengen dan lege briefjes. Volgens mij is het een simpele denkfout. Ik denk veel eerder dat het zo is dat Gods soevereiniteit ook betekent dat God soeverein besloten heeft mensen daarin te betrekken. Want hij heeft mensen geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Mensen met verstand, mensen met een wil, mensen met gevoel. Zeker, dat verstand is door en door bedorven door de zonde. De wil is door en door bedorven door de zonde. Het gevoel is door en door bedorven door de zonde. Daarin geven wij Gomares volkomen gelijk. Arminius zei trouwens precies hetzelfde. In dat opzicht waren ze niet alleen zeer gereformeerd, maar ook zeer bijbels. En toch, dat is maar een deel van het verhaal. Een mens moet zich bekeren. Dat moet die mens doen. Dat doet God niet voor hem. Ik denk trouwens sowieso dat die tekst in Jeremia helemaal niet gaat over de bekering van het hart. Het gaat daar over het grote verlangen van Jeremia van heel het volk om uiteindelijk te mogen terugkeren. Uit de ballingschap terug te keren naar het land. Het is de Heere God die hen laat terugkeren. Dat is het diepe besef. En dan zullen zij zich ook bekeren met hun hart tot de Heere God. Dus die teksten gaan sowieso al daar niet over. Maar een mens moet zich bekeren. Dat is een goddelijk bevel. En ik ga nog een stapje verder. Als je leest in 2 Korinthe 5, dan zie je, en dat is heel merkwaardig, dat God zelfs de mens smeekt. alsof, ik citeer nou die goede oude Statenvertaling, alsof God door ons baadde. Dat snapt ook geen mens meer. Alsof God door ons smeekt, laat u met God verzoenen. Ik zou bijna zeggen, een evangelist die kan niet anders dan een Arminiaan zijn. Een evangelist is iemand die alle nadruk legt op wat de mens moet doen. Jij moet je bekeren. Jij moet die boodschap, die uitnodiging van de Heere God aannemen. Die smeekt zelfs jou. Laat u met God verzoenen. Waarom kan God dat smeken? Omdat de Heer Jezus zo'n geweldig en rijk en heerlijk werk volbracht heeft. Dat God nu smeekt dat elk mens zal komen om dat werk voor zichzelf toe te passen. Want de mens is een zondaar en die heeft verzoening nodig. En die verzoening vindt hij in het werk van de Heer Jezus. God smeekt de mens om dat werk aan te nemen. In 1953 vond er een scheuring plaats binnen de gereformeerde gemeenten, waaruit de gereformeerde gemeenten in Nederland zijn voortgekomen. Dat is heel ingewikkeld, maar het ging over het welmenend aanbod van genade. Nou, dit zijn nog fijnproeverijen. Dit is even een zijpaadje alleen voor de echte fijnproevers. Die mensen die weggingen, onder leiding van dokter Corsé Steenblok, die redeneerden als volgt. Als God een deel van de mensheid heeft uitverkoren, dan zijn dat de mensen die hij ook bereikt met het evangelie, die hij verandert, die hij bekeert. Hoe kan God dan naar die anderen toe, die hij zelf verworpen heeft van voor de grondlegging der wereld, welmenend een aanbod van genade laten uitgaan? Hoe kan hij tegen die mensen zeggen, laat u alsjeblieft bekeren, terwijl God zelf besloten heeft van voor de grondlegging der wereld dat die mensen helemaal niet behouden worden? En de anderen, de gereformeerde gemeenten, kortweg, aanvankelijk heette de gereformeerde gemeente in Nederland en Noord-Amerika, die vonden dat toch een beetje te ver gaan, terecht. Die bleven vasthouden, hoe ze dat logisch voor elkaar kregen weet ik ook niet, maar ze bleven vasthouden aan iets wat volkomen Bijbels is. God richt het aanbod van genade tot alle mensen. Dat is voor evangelische mensen natuurlijk helemaal vanzelfsprekend. En gelukkig is het vandaag voor een heleboel gereformeerde mensen ook vanzelfsprekend. Maar in die tijd leek je met ijzeren consequentie niet anders te kunnen zeggen dan dat het nooit welmenend kon zijn als God zelf die mensen tot wie hij zich richtte al had verdoemd van voor de grondlegging der wereld. Ik had een oud oom, om even te laten zien hoe diep mijn gereformeerde wortels gaan, die ouderling was in die gereformeerde gemeenten in Nederland. En die zo dacht en redeneerde, ik heb 140 pagina's brieven van hem gelezen. Aan de ene kant vond ik dat ontroerend, waarin hij beschrijft dat hij slechts eenmaal in zijn leven aan het avondmaal is gegaan. En met wat voor diepe zielsoefeningen dat gepaard ging, terwijl wij het misschien wel soms wel al te gemakkelijk doen. Maar hij koos ook heel wel bewust voor dit standpunt. Dat zijn de consequenties als je eenmaal alle kaarten zet op die zijde van de goddelijke soevereiniteit. Dan is er ook geen welbenend aanbod van genade meer. Als u nou verschillende elementen die ik genoemd heb probeert op een rijtje te zetten, dan ziet u, je krijgt dat nooit helemaal onder één noemer. Dat is een goddelijk mysterie waar we het over hebben. Dat moet je niet te gauw roepen als theoloog, want dat kan ook theologische luiheid zijn om het goed uit te knobbelen en te onderzoeken hoe het nou in elkaar zit. Maar we hebben aan de ene kant gezien, God smeekt de mens, hij biedt ze het evangelie aan, maar een heleboel mensen willen het en die gaan voor eeuwig verloren daardoor. Dan ligt alle nadruk, dat zijn al die Arminiaanse teksten, weet u wel, die omhoog geklapt zijn. Dan ligt alle nadruk op die verantwoordelijkheid van de mens. God wil wel, maar zoveel mensen willen niet. En je kunt ook alle nadruk leggen op de soevereiniteit van God. Als een mens behouden wordt, dan is dat uit genade van God en niks anders. Dan is dat het werk van de Heilige Geest. Daar is niks van ons bij. En hoe krijg je dat nou rond? Die 17e eeuw waarin die Dordtse synode zich afspeelde, was veel meer dan wij vandaag dat kunnen meemaken, verstandelijk ingesteld. Het moest theologisch kloppend gemaakt worden. Waar dat nou allemaal uit voortkwam, dat kwam eigenlijk al voort uit de middeleeuwen, dat zat er heel, heel diep in. Het moet net zo lang beredeneerd worden tot het logisch allemaal klopt. En daarom zei ik, dames, die Dordtse leerregels zijn zo mooi, want daarin is het uiteindelijk logisch niet kloppend. En zo moet het ook. Je moet het mysterie laten. Maar als je het logisch kloppend wil maken, beland je of bij dat contra-remonstrantse standpunt en dan is de mens een stok en een blok. Hij kan er niks aan toevoegen, het is allemaal Gods werk. Of je belandt aan wat we vandaag een Arminiaanse kant of zelfs een evangelische kant zouden kunnen noemen. Het is uiteindelijk de mens die beslist of die behouden wordt, ja of nee, want hij besluit om het evangelie aan te nemen of het evangelie af te wijzen. En als ik het dan heel gechargeerd zeg, dan moet God uiteindelijk nog dankbaar zijn dat er minstens mensen zijn die het evangelie aannemen. Alsof alles ligt aan de kant van de mens. En daarom vind ik het zo mooi dat die Dordtse leerregels, waar ze dan 5 maanden over gestoeid hebben, met alle strijd toch uiteindelijk nog zo'n mooi document hebben opgeleverd. Even los van het besluit van verwerping, dat staat daar ook nog steeds wel in. Naar mijn gevoel een beetje weggemoffeld. Maar als je dat nou even vergeet, dat is volkomen waar. Als een mens verloren gaat, kan hij nooit God de schuld geven. Hij kan nooit zeggen, ik was niet uitverkoren. Hij kan nooit zeggen, u hebt niet dit of u hebt niet dat. Hij heeft het aan zichzelf te wijten. Zeker als hij de evangelie gehoord heeft en dat evangelie in de wind geslagen heeft. Maar als een mens behouden wordt, en toch ook elk evangelisch mens zal dat toch moeten beamen. Welk mens zou er nou zo dwaas zijn om te zeggen als hij behouden wordt, dat hij een soort prestatie heeft geleverd? Arminius zou dat zeker niet gezegd hebben. Daarom zei ik u al, ik zeg het nog eens, in die remonstrantie staat heel duidelijk, we worden behouden puur door de genade van God. En als we het evangelie aannemen, dan is dat het werk van de Heilige Geest in een mens. Ik was zeer verbaasd dat ik dat daar las, want ik was ook bevooroordeeld over wat die Arminianen allemaal leerden. Dit is zo evangelisch als ik weet niet wat. En voor de rest moet je het mysterie laten. God heeft in zijn soevereiniteit besloten de mens zo hoog aan te slaan, dus zijn eigen schepsel geschapen naar zijn beeld, dat die mens kan zeggen nee tegen God. En dan moet die mens daarvan ook de consequentie dragen. Maar als die mens buigt voor het evangelie, door het werk van de Heilige Geest, dan zal hij daarvoor God alle eer geven. En voor de rest moet je het mysterie laten. Maar tot mijn vreugde, daar mag ik wel mee eindigen. Ik hoorde pas geleden, ik was er niet bij, dat een predikant in de gereformeerde gemeente iets gezegd had, wat ik zelf ook meermalen gezegd had. Ik zal niet zeggen dat hij het van mij had. Maar hij zei het wel zo in een preek. Als een mens behouden wordt, is dat 100% zijn eigen... Als een mens behouden wordt, is dat 100% Gods genade. Maar het is ook 100% onze verantwoordelijkheid. Toen dacht ik, we zijn toch een beetje verder gekomen. Die 400 jaar zijn toch niet voor niets geweest. Want zo is het. Niet 50-50, dit is hogere wiskunde. Het is 100% Gods genade. Maar het is ook 100% jouw verantwoordelijkheid. En als je het evangelie niet aanneemt, zal je zelf met volle verantwoordelijkheid de consequenties moeten dragen. Nou, daar wil ik voor vanavond bij laten. Want ik ben razend nieuwsgierig naar alle vragen en opmerkingen die jullie nu over deze zaak zouden kunnen hebben. En daar kunnen we nu mee beginnen nadat ik weer de traditionele slok water heb genomen.